Gemeente, allereerst een paar afkondigingen in verband met de huisbezoeken zoals die voor deze week op het programma staan. Maandagmiddag bij de familie De Vos in Klundert. Maandagavond bij de familie Van der Boom en de familie H. van Wezel, allebei in Dirksland. Woensdagmiddag bij de familie Post en bij weduwe Van Wezel-Looy, beide in Oude Tongen. Woensdagavond bij de familie Verhagen en de familie Rottier in Dirksland. Donderdagavond bij Diana van Leeuwen in Oostvoorne. En vrijdagmiddag bij de familie Hoogmoed en bij weduwe Van den Doel van der Laan op het Oude Land. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 27e psalm en daarvan het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 27, het 5e vers. We lezen het woord Gods uit Paulus' brief aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de verzen 18 tot en met 30. Romeinen 8, de verzen 18 tot en met 30. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 113. 113, vers 4. Wie is aan onze God gelijk? Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond luisteren we nog een keer naar het onderwijs van onze Heidelbergse catechismus in de 20e zondag. De zondag over de Heilige Geest. Wij lazen en overdachten dit gedeelte uit ons leerboek vorige keer ook al, maar toen zijn we toch halverwege blijven steken. En ik wil met u nog een keer dit gedeelte uit onze catechismus lezen en overdenken wat we nog niet overdacht hebben. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Zoeken wij nu eerst Gods aangezicht en laten we de Heere bidden om zijn zegen. Heere, ook vanavond mogen we eerst weer tot u opzien. Toen de discipelen voor de keus gesteld werden met de vraag, wilt gij lieden ook niet weggaan? Toen heeft Petrus gesproken en hij deed dat toch ook namens anderen. Heere, tot wie zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En u hebt die belijdenis waarin Petrus uitsprak wat hij in u gezien had en wat hij in u beluisterd had, aanvaard als een belijdenis die hij geleerd had uit de Heilige Geest. Heren, datzelfde onderwijs hebben wij nodig en diezelfde belijdenis moeten wij kennen. En wij bidden van u dat dat nu ook de diepste drijfveer, het diepste motief van onze kerkgang zou mogen zijn. Dat we hier naar de kerk komen, nu en iedere keer als wij weer naar deze plaats gaan en als we ons onder uw woord zetten, dat is in de wetenschap, dat is in de overtuiging, dat ook is in de beoefening. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En heren, om die woorden van het eeuwige leven gaat het toch. Moet het ons ook gaan? Alleen van nature is dat zo niet. Dan zijn we ook als kerkgangers nog niet eens overtuigd van de noodzaak van die woorden. Alles kan ook zo'n sleur zijn, heren. We kunnen erbij opgevoed zijn. En zelfs als dat niet het geval zou zijn, dan kan door het gebruik van de dingen de waarde van de dingen toch zo verdwijnen achter het dagelijkse gebruik. Door het gebruik van de kerkdienst, door het lezen van uw woord, door de gewoonte die we daarbij hebben aangenomen, kan het inderdaad ook nog zo zijn dat het niet verder gaat dan alleen de gewoonte. Heren, u weet bij wie dat zo is. Ook hier vanavond in de kerk. U weet wie naar de kerk komt uit sleur, uit gewoonte en meer niet. U kent ze ook, heren, die met andere motieven onder uw woord verkeren. Die naar de kerk komen en helaas niet elke keer, maar dan toch bij tijden, door uw genade, met een hongerig hart, met de begeerte spreek tot, want uw knecht hoort. Heren, laat het ons horen. Laten we het mogen weten, laten we het mogen verstaan. Laat dat woord ingang mogen vinden in onze harten. Heren, u kent ze ook die inderdaad met Petrus die ontdekking hebben gedaan dat gij de woorden van het eeuwige leven hebt. Mensen voor wie dat eeuwige leven van grote waarde en betekenis geworden is. Die dat als de rijkste schat en als het heerlijkste voorrecht mochten gaan beseffen en gaan verstaan dat door het werk van de Heere Jezus, door zijn offer, door zijn bloedstorting, door datgene wat hij teweeg gebracht heeft, de hemel ontsloten is. Mensen die de dood verdiend hebben, het leven, zelfs het eeuwige leven kunnen ontvangen. En dat ons dat ons deel wordt in de weg van het waarachtige geloof. Terwijl dat geloof weer is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Heren, wat wordt het dan een voorrecht dat we de Bijbel hebben en dat we de verkondiging van uw woord hebben. Wat wordt het dan een voorrecht dat wij het niet hoeven te doen met een godsdienst die uit de mens is opgekomen en die door de mens is bedacht met regels en met wetgevingen die van beneden zijn, met voorschriften waarbij de mens op zichzelf teruggeworpen wordt. Maar dat we het mogen horen uit uw eigen mond, dat we het mogen horen uit het woord dat de Heilige Geest te boek gesteld heeft. Dat we het mogen horen dat gij de weg der genade ontsloten hebt en dat u er alles, maar dan ook alles aan gedaan hebt om zondaren te behouden. En nu gaat het dan om de deelachtigmaking, heren. dat we er ook persoonlijk deel aan zouden mogen krijgen. En dat we in dat deelgenootschap ook zouden mogen opwassen en toenemen, zodat we meer en meer zouden gaan beseffen wat het is, Christus en al zijn weldaden. Want dan is het een terrein dat niet af te zien is. Dan is dat een rijkdom die niet te meten is. Maar dan krijgt degene die daar ooit zijn lust in genoten heeft, toch wel zin om die ijverig en gestadig te onderzoeken. En dan mag het ook wel eens zo wezen dat de kerkdienst, de plaats in uw huis, een plaats wordt waar we ons mogen verlustigen in u de Heere. Waar we de lieflijkheid en de schone dienst van de Heere mogen aanschouwen. En waarvan de dichter dan zei, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Ja, Heere, geef ons er wat van ook vanavond. Als het over Christus gaat en over al zijn weldaden. En over de Heilige Geest die mensen bij hem brengt en mensen aan hem verbindt en mensen met het waarachtige geloof begiftigt, zodat ze die Christus en al zijn weldaden deelachtig worden. Heere, laat het niet over theorie gaan, over dingen die we in de beschouwing kunnen zien en bespreken, maar laat het mogen gaan over dingen die ook beleefd en beoefend worden, waar begeerte naar gewekt wordt door uzelf. En waar door uw geest ook zicht op gegeven wordt. En mogen we zo ondervinden, Heere, dat gij aan ons denkt en dat u in ons midden wilt zijn. Heilige Geest, als uw woord ons ook vanavond weer bij uw werk bepaalt, wilt u dan dat werk tegelijkertijd ook in ons midden verrichten en het ons doen weten dat wat de kerk beleidt en wat onze catechismus onder woorden brengt als het gaat over de verklaring van wat gelooft ge van de Heilige Geest, dat dan inderdaad dat werk van de Heilige Geest van u, o auteur van het geloof, ook onder ons zichtbaar mag worden. Als we zo gezegend mogen worden, Heere, dan hebben we waarlijk een gezegende kerkdienst. Als we dit zouden moeten missen, bij alles wat we dan wel hadden, dan was het toch maar arm. En dan liet het ons toch maar leeg. En dan konden we naar huis gaan zonder dat het ons echt iets had gedaan. Maar als gij erbij zijt, en als gij onder ons werkt, en als gij uw werk onder ons ook tot openbaring brengt, niet alleen zijn wij dan gezegend, niet alleen is het ons dan goed hier, maar dan zal al wat gij wrocht ook juichen tot uw eer. En dan zult gij, o drieënige God, daar ook inderdaad in verheerlijkt worden. Heere, laat dat dan het einde van alles zijn. Van u, de God, van wie geschreven staat, dat uit u en door u alle dingen zijn en ook tot u. Gedenk hen die niet naar de kerk konden komen. Zegen allen die door ouderdom de weg niet meer kunnen gaan en de plaats hier niet meer kunnen innemen. Bezoek ze daar waar ze zijn met uw zegen. Zegen gij allen die het moeilijk hebben en die zorgen hebben en verdriet en die op bepaalde momenten in hun leven misschien ook wel eens het punt bereiken waarop ze moedeloos dreigen te worden. Heere, geef gij de moeden kracht en vermenigvuldigt gij de krachten bij degene die geen sterkte heeft. En wilt u zo uw gunst bewijzen, ook in het doorhelpen in tijden van moeite en van strijd, van zorg en van angst. Geef gij uw zegen aan alle arbeid in uw koninkrijk, Heere, want van die zegen is het afhankelijk. Er mag dan gezaaid worden, maar het is de Heere die de wasdom geeft en u alleen kunt dat. En als dat ontbreekt, Heere, dan komt er van het zaad ook niets terecht. Dan kunnen we planten en nat maken, maar dan is de oogst toch mislukt. Maar als gij de wasdom geeft, gij de God des levens, als gij uw zegen eraan verbindt, als gij uw geest uitzendt, dan zal het alles inderdaad ook tot zijn resultaat komen en dan zal op de akker van deze wereld de oogst rijpen. De oogst waarin gij straks ook verheerlijkt zult worden. Heren, zegen het zendingswerk en degene die daarin arbeiden. Denk aan uw volk Israël, laat ook onder Israël het evangelie klinken en laat het ook gehoord worden en geloofd worden, Heren. En wilt gij gedenken aan de beloften die ge nog gegeven, gesproken hebt en die nog op vervulling wachten. Heren, wilt gij uw naam groot maken over de ganse aarde en uw deugden verheerlijken in het toebrengen van zondaren, in het onderwijzen van uw volk, in het beschermen en onderhouden van hen die gij getrokken hebt uit de duisternis en overgebracht hebt in uw koninkrijk. Heren, verheerlijk uzelf in al dat werk waarin uiteindelijk de zaligheid van zondaren zal bereikt worden en waarin het rijk van de boze wordt verbroken en straks ook volkomen vernietigd. Gedenk ons naar uw grote barmhartigheid, Heren, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 45ste psalm, het tweede en het vierde vers. 45, vers 2 en vers 4. God, o held uw zwaard aan uw zijde. En o God, uw God heeft mild u overgoten. We hebben met elkaar gezien wie de Heilige Geest is. Nou ja, gezien, we hebben er wat van gezien, hoop ik. Aan de hand van onze catechismus, waar gesproken wordt allereerst over de persoon van de Heilige Geest, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Daar is uiteraard ook over de persoon van de Heilige Geest meer te zeggen dan onze catechismus hier doet. En dat we dan meer dan we vorige week hebben nagesproken. Trouwens, wie zal kunnen bevatten wie de Heilige Geest is? Wie zou kunnen bevatten wie God de Heilige Geest is? Maar zover als ons nodig is, is ook omtrent de persoon van de Heilige Geest in het woord van God geopenbaard. We hebben met elkaar ook gezien dat de belijder hier zegt dat hij mij geschonken is. En we hebben erbij stilgestaan hoe belangrijk dat is om dat te mogen weten. Want het is één van tweeën. Dat is waar, hij is mij gegeven, of ik heb de Heilige Geest niet. En hebben we de Heilige Geest niet, dan komen we ook Christus niet toe. En dan zijn we nog in onze zonden. Hoe christelijk en hoe kerkelijk en hoe fatsoenlijk en hoe godzalig misschien onze buitenkant lijkt. Maar wie de Geest niet heeft, die staat nog onder de beheersing van een andere geest. De boze. En daarom, het is niet gering, het is niet van geringe betekenis om te mogen weten dat de Heilige Geest ons geschonken is. We hebben gezien waar we dat aan kunnen weten, aan de werkingen van de Heilige Geest. We hebben er met elkaar een paar gezien vorige keer. Wel, over die werkingen van de Heilige Geest zegt onze catechismus ook nog wat. Daar zijn wij dus eigenlijk niet eens aan toegekomen, behalve voor zover die werkingen tegelijkertijd ook kenmerken zijn van het leven van hen die de Heilige Geest ontvangen hebben. Het gebedsleven, het verlangen naar en het hebben van een liefde tot het woord van God, het ontdekt worden aan onze zonde, dat er plaats gemaakt wordt voor dat heil in Christus, het uitgaan tot die zaligmaker die ons in het evangelie wordt voorgesteld. Dat zijn zo een aantal van die merktekenen, van die kenmerken die erbij horen als we de Heilige Geest gekregen hebben. Maar over dat werk van de Heilige Geest mogen we toch nog wel eens een keer afzonderlijk nadenken. Onze catechismus doet dat ook als twee van die werkzaamheden van de Heilige Geest genoemd worden. Maar weer een deel dus, twee, dat is ook eigenlijk maar weer een heel klein deel van alles wat de schrift ons openbaart over het werk van de Heilige Geest. Je zou kunnen denken aan de wedergeboorte. Wordt hier niet genoemd. Je zou kunnen denken aan het feit dat de Heilige Geest naar het woord van de Heere Jezus de discipelen in al de waarheid zal leiden. Dat wordt hier ook niet genoemd. Je zou kunnen denken aan die geest zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat wordt hier ook niet genoemd. Hier wordt alleen genoemd dat de Heilige Geest mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. En dat hij mij troost. En dat laatste, dat is eigenlijk nog niet eens zozeer een werk. Maar laten we het er even bij noemen. Dat hij bij mij eeuwiglijk blijft. Nu laten we ons maar beperken tot wat onze catechismus zegt. En de rest, dat mag dan wel aanbevolen worden voor persoonlijke studie, voor persoonlijk onderzoek, om na te gaan wat de Heere in zijn woord nog meer zegt over het werk van de Heilige Geest. Hij maakt mij door het geloof, door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig. Daar zit de gedachte in dat hij mij het geloof schenkt. Daar zit de gedachte in dat hij mij bij Christus brengt. Dat hij mij Christus doet kennen. Dat hij mij naar Christus doet verlangen. Dat hij die weldaden van Christus voor mijn oog uitstalt, ze dierbaarheid en noodzakelijkheid geeft. En dat hij mij geloof geeft, zo'n geloof ook in de beoefening waardoor ik deelgenoot word van datgene wat in het evangelie wordt voorgesteld en wat de Heilige Geest aan mijn geloofsoog voorstelt en aan mijn hart bekend maakt. Hoe doet de Heilige Geest dat? Ja, zonder nu de maat te gaan nemen en zonder nou precies te formuleren hoe het bij iedereen gaat, want dat is niet zo. Er is onderscheid, er is variatie. De Heere doet dat bij de een zus en bij de ander zo. Maar ik geef alleen de grondlijn, de hoofdlijn aan, die dan toch in het leven van al Gods kinderen terug te vinden is. De Heilige Geest doet dat door om te beginnen voor de Heere Jezus plaats te maken. Want natuurlijk is er voor de Heere Jezus en voor wat hij te geven heeft en voor zijn schatten en voor zijn weldaden bij een natuurlijk mens geen plaats. Waarom niet? Omdat je vol zit. Omdat je zoveel dingen hebt waar je aandacht naartoe gaat en waar je hart aan verbonden is en waar je hart mee vervuld is. Dat er eenvoudig voor Christus en voor zijn weldaden geen plaats meer overgebleven is. Wij zijn uit de aarde aards. En dus waar wij naar uitgaan en waar wij druk mee zijn en waar ons hart mee vervuld is, dat is het aardse. En dan mogen we nog blij zijn als dat niet het zondige van het aardse is, alleen het stoffelijke. Maar helaas zullen we moeten zeggen dat ons hart inderdaad wel naar het zondige ook uitgaat. Nu, zal er nou plaats voor Christus komen, dan moet er eerst wat opgeruimd worden. Dan moet er eerst het een en ander de deur, of anders gezegd, ons hart uit. En onze gedachten uit. En vandaar dat de Heilige Geest ook overtuigt. En ons laat zien de voosheid en de leegheid van een leven zonder God. En dat de Heilige Geest ons laat zien dat als wij niet meer hebben dan wat we van nature hebben, we er mee om zullen komen. Dat de Heilige Geest ons laat zien dat als we ons schatten vergaderen en niet rijk zijn in God, we vergaan zullen. Dat de Heilige Geest als de wind gaat waaien over het land en als de wind zich op het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Dan komt er dat werk van de Heilige Geest in het leven van een mens, dat waar je je hart mee vulde en waar je je handen vol mee had en waar je groots mee was en waar je aan verbonden was, dat dat verdwijnen gaat. Dan gaat de groenigheid van je gras verwelken. En dan gaat de schoonheid van je bloem afvallen. Dan komt een mens met lege handen te staan. Dan wordt hij arm gemaakt. Zou dat niet nodig zijn? Dat er zo plaats gemaakt wordt voor dat werk, voor de persoon en voor de weldaden van de Heere Jezus Christus. Ziet u waarom de Heilige Geest ook de geest der uitbranding genoemd wordt? Waarom de geest der ontdekking is? Ziet u dat als de Heere Jezus zegt van de Heilige Geest, en hij deed dat in zijn afscheidsgesprekken met zijn discipelen, dat hij Christus zal verheerlijken, dat dat werk, dat verheerlijken van Christus, nooit kan gebeuren zonder dat dezelfde Heilige Geest de mens eerst eens in zijn armoede neerzet? Hoe krijgt Christus heerlijkheid, hoe krijgt hij waarde, als wij geen ogen hebben om te zien? En als we blind voor hem zijn, hoe krijgt een mens zicht op de gepastheid van Christus, als hij niet weet ten diepste waarvoor hij hem nodig heeft? Waar past Christus dan op? Dan moet ons onze nood onthuld worden en onze ellende bekendgemaakt worden. En zo werkt de Heilige Geest. Maar nou begrijpt u tegelijkertijd ook dat dat ontdekken en dat ontgronden en dat arm maken nooit doel in zichzelf is. Dat doet de Heilige Geest wel, maar niet om het daarbij te laten. En niet omdat het een en het al te laten zijn. Dat moeten we ook nooit denken. En zo mogen we er ook nooit over spreken. En zo mogen we er ook nooit over preken. Dat het grootste deel van de boodschap in beslag genomen wordt door de mens is zo slecht en de mens is een zondaar en de mens heeft schuld en de mens gaat verloren. Natuurlijk is dat waar, maar dat is niet alles wat waar is. Er is meer en als deze dingen door de Heilige Geest ons geleerd worden en als hij daar de prediking ook voor wenst te gebruiken, dan is dat altijd met het oog op wat anders. Hij wil verder komen dan dat. Hij breekt af om te bouwen. Hij ontledigt om te vullen. Hij maakt arm om rijk te maken. Hij opent de ogen om Christus voor te kunnen stellen. En dat, laat ik dat zo mogen zeggen, dat is toch het eigenlijke werk van de Heilige Geest. Christus verheerlijken. Of zoals de Heer Jezus het in een andere plaats zegt, hij, alweer over de Heilige Geest sprekende, hij zal van mij getuigen. En daarom mag zonder enige aarzeling gezegd worden dat de ganse Heilige Schrift Christus als middelpunt heeft. En daarom moet ook zonder enige aarzeling gezegd kunnen worden dat in de prediking het om die Christus en om zijn weldaden gaat. Paulus zei dat immers aan de Korintiërs, ik had niet voorgenomen iets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daar gaat het om. Nu, en wat zegt dan de schrift over die Christus? Over zijn persoon, dat hij God is en mens. Dat het werk dat hij gedaan heeft, het zaligmakerswerk is. Dat hij dat werk verricht heeft als profeet, als priester en als koning. Dat hij als priester dat offer van zijn eigen leven gebracht heeft. Dat hij als priester ook de voorbidder voor zijn kerk is. Al die dingen en nog veel meer die van het grootste belang, van uitnemend belang zijn voor een arme zondaar. Die dingen worden door de Heilige Geest in het woord aan de orde gesteld. Daar gaat het om. En dat mag nagespeurd worden in de schrift. Daar wil hij de zondaar mee in aanraking brengen. En het evangelie is een evangelie voor zondaren. Dat moet de mens weten. Van deze Christus moet hij weten. Dat moet vooral die ontdekte zondaar weten. Bij wie de Heilige Geest bezig is plaats te maken. Dat moet vooral die overtuigde mens weten. Van Christus. Van wie hij is en wat hij gedaan heeft en wat hij tot stand gebracht heeft. En al dat heilswerk, dat moet de mens weten, want bij hem, bij deze Christus, moeten wij leren terechtkomen. Bij hem moeten wij leren schuilen. Aan hem moet onze ziel verbonden worden en aan hem moeten wij ons leven overgeven. En met name daar waar de geest bezig geweest is om plaats voor dat heil te maken, daar zal dat evangelie ook welkom zijn. Dacht u niet? Als wij alles eens kwijtraken en als onze handen eens leeg worden en als we het met het aardse niet meer kunnen doen en als we het ook met de godsdienst niet meer kunnen doen, omdat de Heilige Geest ons in onze armoede geplaatst heeft en ons heeft laten zien dat we geen gerechtigheid hebben en dat we voor God niet kunnen bestaan, dan zal juist deze boodschap welkom zijn. Deze boodschap. Als hij door de Heilige Geest in het woord, in het geschreven woord ons wordt voorgesteld. En als die Christus zelf in het evangelie voor ons komt te staan. O, en als de Heilige Geest dan zo deze Christus gaat uitstallen en in de prediking de Heere Jezus Christus ook mag worden voorgesteld, dan kan er in dat hart waarin plaats voor deze dingen gekomen is wel eens iets in beweging komen. Dat ik hem kenne. Als een mens gebogen gaat onder de last van de zonde, van wie moet je dan horen? Van de schuld overnemende borg toch? Als je ontdekt door Gods geest alweer hoe onwetend en hoe dwaas je bent, van wie moet je dan horen? van de hoogste profeet immers, die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen openbaart. Als je ontdekt in je leven door dat werk van de Heilige Geest dat je een slaaf van de zonde bent, gebonden, geknecht, geketend in de heerschappij van je verdorven bestaan. Een slaaf van de duivel die ons altijd zoveel kwaad heeft weten aan te zetten. En uit wiens macht we ons nooit zullen kunnen bevrijden. Van wie moet een mens dan horen? Moet hij dan allerlei aansporingen krijgen om dit te doen en adviezen om dat te doen, om op zo'n manier zijn slavernij te kunnen ontvluchten en de gevangenis te kunnen uitgaan? Moet het in onze handen gelegd worden? Moet je iemand die in de put zit, in zo'n put zoals ze die onder Israël kenden, waar Jeremia in terecht gekomen was en waar David in geestelijke zin in zat, die put, die ruisende kuilen en dat modderig slijk, moet je van boven over de rand van die put zo'n omkomend mensenkind die dreigt te stikken in de modder en in de ellende een aantal wijze adviezen toeroepen en moet je hem zeggen, nou moet je dit proberen en dan moet je proberen eerst je rechterbeen op te trekken en dan als je dat een klein... Moet je iemand adviseren om zichzelf aan zijn haren omhoog te trekken? Van wie moet zo iemand horen? Over wie moet het gaan? Over die koning die alle macht bezit. Over die koning die tegelijkertijd een liefderijk ontfermer is, die in staat is om de banden te verbreken en om de ellende waarin zo'n gevangene, zo'n verlorene terechtgekomen is, te veranderen. In zo aan die, van die koning moet een mens immers horen, die met zijn almacht uit de ruisende kuil ophaalt en die verlossingen werkt. Als iemand onder de schuld van zijn zonde gebogen gaat, van wie moet hij dan horen? Over wie zullen we dan spreken tot een schuldverslagen hart? Toch over de man van smarten. Toch over de kruisdragende borg. Toch over degene die aan het kruis houdt in de bitterste nood en het lijden dat over hem kwam, lichamelijk en geestelijk gebeden heeft. Voor zijn vijanden, zelfs Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Over hem zullen we toch moeten hebben, die tot zo'n schuldig mensenkind, die zichzelf ook schuldig kende voor Gods aangezicht en die het moest beleiden, wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. Over hem zullen we toch hebben die tot zo'n schuldbewust zondaar zei, heden zeg ik, zult gij met mij in het paradijs zijn? Over wie zullen we het hebben als het gaat over de nood waarin een mens van nature verkeert? Over wie zal de Heilige Geest het hebben? Zal de Heilige Geest ons bezighouden met allerlei politieke beschouwingen? Zal de Heilige Geest ons bezighouden met allerlei actualiteiten? Of zal de Heilige Geest Christus verheerlijken? En zal hij hem aan ons oog voorstellen? Zal hij die worstelende ziel niet vertroosten en niet bemoedigen en hoop geven op verlossing en op zaligheid door hem te brengen bij het kruis, door hem te brengen bij het open graf, door hem te brengen onder de zegenende handen van de ten hemel varende zaligmaker, door hem te brengen onder de scepter van die koning aan de rechterhand van zijn Vader? Maar moet een mens komen, toch bij hem die alles bezit, om de nood op te heffen, de schuld te betalen, de ongerechtigheid te verzoenen, toch bij hem die nodigt ellendigen en armen en die zegt, bent u verloren? Ik kan u redden. Bent u arm? Ik kan u rijk maken. Bent u naakt? Ik kan u kleden. Bent u hopeloos? Ik weet raad. Hebt u niets meer om mee te bestaan voor God? Ik nodig u om te komen zoals u bent. Arm en blind en naakt en verdorven, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wat een wonder dat als de Christus zo door de Heilige Geest in het woord en in de prediking tot ons wordt uitgebracht en ons oog op hem gevestigd mag staan, dat we dan gaan ontdekken dat er nog een weg der zaligheid is. Je hebt er wel eens aan gewanhoopt. En je hebt wel eens gedacht bij jezelf, als de geest ons liet zien hoe het er met ons van nature voor staat, dat het een hopeloze zaak zou zijn. En het zou ook hopeloos moeten zijn, als het van ons moest komen, of als het van je buurman moest komen, of als het van onze goedwillendheid moest komen, of als we het met onze goede werken moesten verdienen, of als we het met onze kerkgangen, met onze godsdienst moesten bereiken. Het zou hopeloos zijn. En geef nu alle hoop maar prijs. En erken het nu maar voor God, voor zijn heilig aangezicht, dat er aan ons niets deugt en ook nooit iets deugen zal. Maar wat een vertroosting ligt er dan in de aanbieding van deze Christus, van deze zaligmaker en al zijn weldaden. En wat kan dat het verlangen in de ziel nog alleen maar sterker maken? En wat kan dat de begeerte in de ziel alleen nog maar aanwakkeren, om hem echt te mogen kennen, om nou te weten, hij is de mijne en ik ben de zijne. Ga je dat ontdekken, dat in hem alles is wat je tekort komt, dat hij echt gepast is. Ga je dat ontdekken, dat hij echt noodzakelijk is. Ga je dat ontdekken, dat zijn bloed reinigt van alle zonde en dat in hem de weg geopend is om vrede te vinden met God. Dan wordt er maar één begeerte in de ziel wakker, en hoe langer hoe sterker, om bij hem te mogen schuilen. Om, ik gebruik dat woord dat onze catechismus gebruikt, om hem deelachtig te zijn. Deelachtig te zijn. Dat is, hij is de mijne. En ik ben de zijne. Want dan kun je veel van hem weten. En dan kun je dat allemaal toestemmen. En je kunt er hongerig naar zijn en begeerig naar zijn. En je kunt dat geestelijke brood, dat hemelse brood daar voor je zien staan. Maar je moet er wel van eten. Het moet wel persoonlijk toegepast, toegeëigend worden. En hoe gaat dat? Wel, het zien was al geloven. En voor als mensen die zeggen zien is nog geen hebben. Nou, in een zekere zin kan ik die uitdrukking wel begrijpen. Maar het zien van wat de Heilige Geest ons voorstelt, dat kan ook alleen maar plaatsvinden als het een gelovig zien is. En in het geloof is er al zicht op hem. En is er al begeerte naar hem. En is er ook al liefde tot hem. Wordt hij niet alleen maar het voorwerp van ons geloof, maar wordt hij ook het voorwerp van onze liefde. En dat maakt dat geloof juist nog meer, dat het naar hem uitgaat. Maar dan zo, door de Heilige Geest die zaligmaker en zijn weldaden toegepast te krijgen, dat we inderdaad ook mogen weten, omdat hij het tot ons zegt eerst. Ik ben uw heil. Kijk, dat is geen conclusie die je trekt. En dat is geen redenering of het eindpunt van een redenering waarmee we onszelf overtuigen. Ik ben wel eens bang dat een hoop mensen zichzelf overtuigen en dat ze dat voor geloof houden. Maar het ware geloof leeft niet bij conclusies en bij redeneringen die dan eindigen in, nou ja, nou geloof ik en nou ben ik een kind van God en al die dingen meer. Maar het ware geloof leeft van wat hij zegt. Ik ben uw heil. En als hij dat zegt, en als hij dat zo overtuigend en indringend zegt, dan is er geen twijfel meer mogelijk. Dan is er geen twijfel meer mogelijk, dan is er die rust, die zekerheid. Dan is er, hij heeft het zelf gezegd. Ik heb het, Psalm 56, zelf uit zijn mond gehoord. Geloof je het dan altijd? Ach, dat geloof is nou ook niet zo stabiel, is het wel. Dat geloof dat kent ook zijn op en neer. Dat geloof kent ook zijn bestrijdingen. Er kan ook nog weer zoveel tussen zitten. En er kan ook nog weer zoveel duisternis komen over onze ziel. En toch, wat er gebeurd is en wat God gewerkt heeft en wat God gezegd heeft, dat is toch ook niet zomaar weg. Dat ligt daar toch wel vast. Dat is toch wel van hem. En daar komt hij toch ook wel op terug. En dat wordt toch ook wel eens bevestigd. En dan krijgen we toch weer nieuwe moed. Een nieuwe hoop. Een nieuwe verwachting. Zodat het in het geloof toch gezegd mag worden. Wat onze catechismus zegt. Niet over een ander, maar over onszelf. Dat hij mij door het geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Hoe staat het met die dingen, gemeente? Is dat nou van levensbelang, dacht u? Ik dacht het wel. Ik dacht dat dit toch de kern van de zaak is, om hem te mogen kennen en in hem gevonden te mogen worden, niet met onze eigen gerechtigheid. Niet met wat we zelf hebben verworven of opgebouwd of bij elkaar geraapt. Maar dat ik in hem gevonden mag worden met zijn gerechtigheid bekleed. Dat ik gevonden mag worden in hem die ons van God gegeven is geworden is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. En dan zeg ik niet dat de Heilige Geest in één keer die volle Christus openbaart. Dat hangt ook weer samen met wat hij me van mezelf heeft laten zien. Dat correspondeert. Het ging over een gepaste zaligmaker. Nou, wat heeft Christus dat nou op mijn noden past? En wat zijn dan mijn noden? Ik noemde u mijn dwaasheid. Dan heb ik er een nodig die mijn verstand komt verlichten. En die me gaat onderwijzen. En die mijn dwaasheid en mijn onkunde gaat wegnemen. Dat is hij, de profeet. Wat is mijn nood? En een ander die zal zeggen, mijn nood is dat ik tegen God gezondigd heb. En dat ik niet weet hoe ik mijn schuld betalen kan. En ik zal het ook nooit kunnen betalen. Wat heeft zo iemand nodig? Wat is op die nood gepast? Dat offer van Christus. Dat priesterwerk van Christus. En als de geest die Christus gaat verheerlijken en het uit Christus gaat nemen, dan past hij op die nood van het schuldverslagen hart de offerande van Christus toe. En een derde zal zeggen, ja, mijn nood is dat ik zo in de greep van de zonde ben, dat ik er nooit uit kan komen, dat ik mezelf nooit verlossen kan. Wat is dan dat gepaste in Christus waar zo'n zondaar belang bij heeft? Christus zijn macht gebruikt, zijn koninklijke almacht gebruikt, om die banden te breken en die slavernij op te heffen. En zo zitten er zoveel kanten aan dat werk van Christus, aan al zijn weldaden. Gemeente, daar is geen eind aan. En dat is het werk van de Geest om iedere keer weer iets van dat heil van Christus te laten zien. Dat is ook wat bedoeld wordt. Hij zal u in al de waarheid leiden. Ook de waarheid omtrent Christus. Het hele Godswoord waarin het over de Christus gaat. En dat is de Heilige Geest. Zo'n vreugde om Christus groot te maken. Om hem uit te stallen. Om hem te laten zien. Om hem naar het geloofsoog te brengen. Om hem aan het hart te leggen. Om hem in het hart te openbaren. Heus echt, dat is de Heilige Geest een vreugde als hij dat doen kan. En als hij een mens zo mag brengen tot die geloofskennis en dat geloofsinzicht. Hoe komt het dat het stagneert? Waar zit dat op vast? Moet u zeggen dat het inderdaad in uw leven ergens is blijven steken? En dat u er misschien wel wat van ziet, maar toch niet mee kunt komen als hier staat dat hij mij gegeven is. En dat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Waar zit dat op vast? Onderzoek u zelf daar eens in. We kunnen niet al te snel zeggen van, ja, maar de geest werkt niet meer zo krachtdadig en dat werk van de Heilige Geest dat breekt niet meer door. En er zijn meer mensen die in de schaduw blijven en die van verre blijven staan dan dat er zij die nabij gebracht zijn. Daar kunnen we niet altijd mee uit de voeten met dat soort redeneringen, want dan hebben we het eigenlijk alweer verlegd. Dan hebben we onze eigen verantwoordelijkheid alweer terzijde geschoven. Zou het kunnen zijn dat er bij ons geen plaats is, omdat we toch nog vol zitten met het een of met het ander? Zou het kunnen zijn dat we tevreden zijn met zo'n miniem beetje kennis van de Heer en van zijn genade, als we maar een paar dingen hebben waar we ons mee groot houden en mee op de been houden? Zou het dat kunnen wezen? Zou het dat kunnen wezen dat wij te weinig zicht hebben en nog veel te blind zijn voor al de rijkdommen die er in God en in Christus zijn, en dat de Heere dat ook zou willen geven. Want het is beschikbaar. En de Geest, ik zeg het nog een keer, beleeft er vreugde aan om dit te schenken en uit te delen. Of moet iemand zeggen, heel eerlijk, ja, dit is allemaal taal waar ik eigenlijk niks van begrijp. Ik kan het wel volgen met mijn verstand, maar met mijn hart begrijp ik er helemaal niks van. Zou dat kunnen wezen? Ik vraag het u maar, zou dat kunnen wezen omdat u nog zo vol zit? Denk het. Dat u nog zoveel hebt. Dat u ook nog nooit arm geworden bent. Want we zijn het toch. De Heer Jezus zegt dat tegen die gemeente van de Laodicensen ook. En die dachten heel wat van zichzelf. En ge weet niet, zegt hij, dat ge zijt jammerlijk en arm en blind en naakt. Ze waren rijk en verrijkt. En zij waren het ook nog op godsdienstig gebied. Dat hoeft nog niet eens. Een mens kan het ook nog zijn zonder dat hij er godsdienstig rijk bij is. Hij kan echt genoeg hebben en vol zitten met het aardse. En laten we het zondige er nou even buiten houden. Maar met het aardse, met het vergankelijke. Nou ja, je hart kan ook maar met één ding vervuld zijn. En als het daar nog in zit en als we het daar nog in denken te kunnen vinden. U kunt dat hooguit één leven lang volhouden. Hooguit zeg ik, want het zal niet eens zo lang duren. Een mens komt eerder tot de ontdekking dat de aarde teleurstelt en dat het leven hier op de aarde teleurstelt. En dat het je met lege handen laat staan. Een mens komt er zeker achter op zijn sterfbed. Maar voor die tijd kan het ook al eens gebeuren als de nood echt aan de man komt. En als er echt zorgen en moeite komen. En als je dan geen toevlucht hebt en geen steun en geen toeverlaat. En geen schuilplaats. En allerlei angsten die er kunnen zijn in verliezen die je leidt. En als je dan geen God en geen Christus en geen barmhartige ontfermer hebt. En als je de weg naar de troon der genade niet kent, als je die dan nog moet leren gaan, dan heb je geen vrijmoedigheid. Daarom zeg ik, je kunt het hooguit één leven lang volhouden zonder God en zonder deze Christus. Maar wat betekent het om nou onder het evangelie te zitten en dan van die Christus te horen, van zijn profetisch werken, van zijn priesterlijk werken, van zijn koninklijk werken, te horen van de Heilige Geest, die er vreugde aan beleeft als hij die Christus kan uitstallen, en als hij die Christus naar u kan toebrengen, en als hij die Christus aan uw hart kan leggen. Wat betekent het om onder al die dingen te verkeren en eraan voorbij te gaan? In je eigen gang te gaan. Is dat niet krenkend voor God de Vader? Die zijn zoon in deze wereld gezonden heeft. Is dat niet krenkend voor God de Zoon. Die er alles voor over gehad heeft om zondaren zalig te maken. Die bittere weg van lijden en sterven gegaan is tot aan het kruis toe. Is dat niet krenkend voor de Heilige Geest. Die op de deur van uw hart klopt en die zegt, kijk nou eens. Wat ik te verkondigen heb, luister nou eens. Naar wat ik u te zeggen heb. Zie nou eens. Naar die zaligmaker. Die ik zo graag aan u bekend zou maken. Is het niet krenkend voor de drie-enige God. Als wij in onze vermetelheid en in onze hoogmoed. Menen ongestraft. Het evangelie terzijde te kunnen leggen. En van die lieve borg en zaligmaker. Geen kennis te nemen. En geen acht op hem te slaan. En aan hem voorbij te leven. Hoe zullen we dat ooit kunnen verantwoorden? Ja, hoe zullen we dat ooit kunnen verantwoorden? Als God ons die vraag gaat stellen. En wat heb je nou met mijn zoon gedaan? Wat heb je nou met de borg van Golgotha gedaan? En wat heb je nou met het bloed dat hij gestort heeft gedaan? En als we dan op al die vragen geen antwoord kunnen geven. Daarom zogen zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden. Maar wat een vertroosting voor het volk van God, dat de Heere nou zo'n zaligmaker gegeven heeft. zo'n zaligmaker die op alles berekend is. Christus en al zijn weldaden. En nou kan er nooit een nood in uw leven zijn of bij hem is uitkomst. Er kan nooit een probleem zijn, er kan nooit een zonde zijn, er kan nooit een slavernij zijn of hij heeft het antwoord. En hij heeft de verlossing en hij is in staat om alles te doen, een gepaste zaligmaker. En er ontbreekt niets aan hem, niets. Maar gemeente, er is nog meer wat de Heilige Geest doet en laten we dat met elkaar ook nog een ogenblik overdenken. En dat zit in dat woordje, mij troosten. Niet waar, dat is de tweede activiteit van de Heilige Geest, de werkzaamheid die hier genoemd wordt. Hij is ook de trooster, weliswaar de andere trooster. De andere trooster, zo noemt de Heer Jezus hem, want er is natuurlijk een eerdere trooster. Kinderkens in die wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak. Dat is hetzelfde woord. In het Grieks. De andere trooster, dat is de geest, omdat de Heere Jezus de eerste trooster is. De paracleet. Advocaat mag u zeggen, dat zegt u het in het Latijn. Dat is degene die erbij geroepen is. En waarom is die erbij geroepen? Omdat de persoon in kwestie het zelf niet op kon knappen. Een advocaat heb je als je voor de rechter moet komen en je kunt je zaak zelf niet verdedigen. Je weet niet hoe je dat doen moet. Je kent de wet niet, je kent de bepalingen niet, je weet niet hoe je het zeggen moet. Er is er één die erbij geroepen is om je te helpen, om het woord voor je te voeren. Dat is de advocaat, dat is de voorspraak. Dat was de Heer Jezus voor zijn discipelen op aarde al. Als ze lastig gevallen werden door de fariseeën, dan nam hij het vaak voor hen op. Als Petrus op de zee van Satan komt, dan is hij de trooster, de voorspraak, de paracleet. Ik heb voor u gebeden. Petrus zou het zelf niet kunnen. Petrus had er geen eens erg in dat hij op de zee van Satan was. En als hij er al erg in had, dan wist hij zichzelf daar toch niet te helpen en op de been te houden. Maar ik heb voor u gebeden. Christus is de eerste trooster. En toen ging hij weg naar de hemel. Blijven ze dan op aarde zonder trooster achter? Hij gaat zijn werk wel doen. Hij blijft zijn troosterswerk ook wel voortzetten. Dat zei Johannes, kinderkens in die we gezondigd hebben. Wij hebben die trooster. Jezus Christus, de rechtvaardige. We hebben die voorspraak. En dan neemt hij het voor zijn schuldige volk hier op aarde in de hemel bij zijn vader op. En als ze gezondigd hebben, pleit hij op zijn eigen offeranden en op zijn genoegdoening. En hij stelt het aan zijn vader voor en hij vraagt vergeving, hij vraagt verzoening. Dat werk dat Christus op aarde begonnen is, dat is hij in de hemel aan het voortzetten. Maar is er nu op aarde ook nog zo'n trooster, zo'n zaakwaarnemer? Zo'n paracleet. Ja, toen de Heer Jezus heen ging, heeft hij zijn discipelen gezegd, ik zal u een andere trooster geven. Hij heeft het ook gezegd, ik zal de Vader bidden en hij zal u de andere trooster geven. Hij komt van de Vader en hij komt van de Zoon. En die komt, de Heilige Geest, komt dat werk van Christus op aarde voortzetten. Bijvoorbeeld als de discipelen in aanraking komen met de vijanden. En als ze vervolgd worden, en als ze gevangen genomen worden, en als ze zich moeten verantwoorden voor de rechters, wat zal er gebeuren? De paracleet gaat aan het werk in hun hart. En de paracleet gaat getuigenis geven in hun binnenste. En Jezus heeft het al gezegd, als ze u voor de rechter zullen slepen, wees van tevoren niet bezorgd wat gedenken of spreken zult, want het zal u in die uren gegeven worden. Dat is van de andere trooster. En vandaar dat Paulus zo vrijmoedig was voor Felix. En vandaar dat Stefanus zo vrijmoedig was voor zijn rechters hier op aarde, voor het Sanhedrin. Want het werd hen door de andere trooster gegeven. Het werd hen ingegeven. En zo heeft de andere trooster op aarde al gewerkt. Terstond na zijn uitstorting, na zijn komst. En zo blijft hij werken. Zo zal hij het zijn discipelen, zo zal hij het de kerk des Heren iedere keer weer laten weten, dat ze in hun zwakheden op hem kunnen rekenen. dat ze in hun machteloosheid op hem aan kunnen, dat hij hen niet zal begeven en dat hij hen niet zal verlaten. En er is met name één terrein waar dat werk van de andere trooster bijzonder openbaar komt. We lazen daarvan in het zesde, in het achtste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. Terrein van het gebedsleven. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Paulus spreekt in dat hoofdstuk, in dat gedeelte, over de zwakheden van Gods kinderen. Lichamelijke zwakheden, lijden en dood. Geestelijke zwakheden, zonde en duivel. Zo zwak zijn we dat we geen ogenblik kunnen staande blijven. En daarom is het gebed zo hard nodig. En juist als het op het gebed aankomt, dan komt de zwakheid het duidelijkste uit. Er is geen terrein in het leven van een christen waar zo reëel de werkelijkheid van de duivel ervaren wordt als in de binnenkamer. Er is geen terrein in het leven van iemand die de Heere vreest, waar hij zo duidelijk de aanvechtingen en zijn geestelijke onmogelijkheden en machteloosheden beleeft als hij voor God zijn knieën buigt. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En of dat nou lichamelijke ongeschiktheid is, door vermoeidheid of door soms ook verlies van verstandelijke vermogens, of dat dat nou geestelijke factoren zijn, we ons niet eens kunnen concentreren en dat zomaar op het alleronverwachts een zondige gedachte in ons hoofd binnenvalt. Of dat er zomaar in één keer allerlei influisteringen van de vorst der duisternis zijn. Het blijkt dat de boosheid ons niet alleen maar aankleeft, maar dat de boosheid ook in ons woont en daarom zijn we niet geschikt om bidders te zijn. Wij weten niet. En dat geldt nog niet eens alleen maar van de vorm van ons bidden. Maar dat geldt ook van de inhoud van ons bidden. Gemeente, wat vragen we vaak verkeerde dingen. En wat denken we vaak dat we dit of dat nodig hebben, terwijl we het helemaal niet nodig hebben, terwijl de Heer het heel anders beschikt. En wat denken we vaak, wat hebben we vaak de aanvechting om de Heer ter verantwoording te roepen. Asaf vond dat God het eigenlijk maar eens anders moest doen en dat hij op een andere manier moest regeren. Totdat hij inging zien dat hij een groot beest is. En dan is hij het zo hartelijk met Paulus eens als Paulus zegt, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En Jacobus en Johannes zijn het ook van harte met Paulus eens geweest. Zij hebben eens een keer gezegd tegen de Heere Jezus toen ze daar bij dat dorp van de Samaritanen kwamen. En toen die Samaritanen Jezus niet wilden ontvangen. Heere, zullen we zeggen dat er vuur uit de hemel daalt en dat hij ze verteren, dat vuur ze zal verteren. En Jezus heeft gezegd, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. En toen ze die vernederende les moesten leren, toen moesten ze het Paulus ook gaan nazeggen, wij weten niet. Ik denk dat de moeder van die jongens, van Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, dat ook heeft moeten inleven. Toen zij een keer bij Jezus kwam en toen ze aan Jezus vroeg, Heere, zeg dat mijn zonen straks mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Zij heeft ook moeten inleven, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En gelukkig als de Heere die gebeden dan maar niet verhoort ook. Gelukkig als de Heere maar eens in zijn eigen wijsheid zijn eigen gang gaat. Want als zo'n gebed in onwetendheid en in dwaasheid en in eigenzinnigheid gesproken nou eens wel verhoord wordt. Weet u wat er dan gebeurt? Zoiets als bij Israël. In de woestijn hebben ze tegen God gezegd via Mozes, we zouden wel eens vlees willen hebben, want onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Altijd maar manna, elke dag manna. Zondag, maandag, dinsdag, altijd maar manna. Geef ons eens wat vlees. En God gaf ze vlees. En ze stierven met het vlees tussen hun tanden. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En dat moet ook een kind van God zo menigmaal nog toestemmen. Gelukkig is er een die het wel weet. En dat is het werk van de trooster. Paulus wijst daarop, als hij eerst gezegd heeft, wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Daar heb je nou de andere trooster, helemaal. Als de voorbidder, als de inbidder, Ik bedoel degene die in Gods kinderen bidt. En hij doet dat op een manier die niet na te zeggen is. Onuitsprekelijke zuchtingen. En hij doet dat gedurig. Hij doet dat constant. Hij doet dat bij dag en bij nacht. Hij doet dat als we het niet weten. En ook als we er ons wel bewust van zijn. Hij doet dat. En als hij het doet, doet hij het wel naar de wil van God. Dan kruist het elkaar wel eens. Dan botst het ook wel eens. En daar zit er wel eens een probleem in het leven van Paulus. Heere, mag ik van die doorn in mijn vlees verlost worden? Ik heb de Heere 3 maal gebeden, zegt hij. En dat heeft hij vurig gedaan, want hij wilde zo graag van die doorn in zijn vlees verlost worden. En toen heeft hij ook niet geweten wat hij bad. Maar de paraclete, de andere trooster, bad er tussendoor. En die bad laat Paulus zijn doorn maar houden. Laat hij maar zo door het leven gaan. Maar openbaar gij dat uw genade hem genoeg is. En toen Paulus het geleerd had dat Gods genade genoeg was, is hij het met het gebed van de Heilige Geest eens geworden. En hij heeft nooit meer durven vragen, Heere, verlos me van die doorn. Hij heeft het nooit meer durven vragen. Want hij is ermee eens geworden. Gelukkig dat die andere trooster wel weet wat de wil van God is. En naar die wil bidt hij voor de heiligen. En zo doet hij dat nou. En daarom, Gods kind ligt vast in het welbehagen Gods. Zijn zaligheid ligt verankerd in het eeuwig besluit. Gods kind ligt vast in het offer van Christus. Gekocht met bloed en betaald. De zaligheid van Gods kind ligt vast in de voorbidding van Christus. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt, want ik heb verzoening gevonden. De zaligheid van Gods kind ligt vast in het voorbiddende werk van de andere trooster, die altijd gehoor krijgt en die niet zal rusten voordat hij dat volk door dit leven heen, door de biddeloosheid en door de duisternissen en door de geesteloosheid heen geleid heeft. En hij zal ze bewaren ten einde toe en hij brengt ze straks naar het eeuwig vaderhuis. Ook dat is iets wat we moeten kennen, gemeente. En ook dat is iets wat Gods volk tot rijke vertroosting is. Maar ook hiervan moet gezegd worden, als je het niet kent en als je het niet bezit, dan ben je daar nameloos arm. Wie bidt er dan voor u? Zelf kun je het niet. En Christus doet het niet. En de Heilige Geest doet het ook niet. En wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Wat een nood. En des te meer reden om tot hem te vluchten en te bidden, Heere, schenk mij toch de hulp van uw geest. Geef me toch kennis van dat werk van de geest en van dat werk van Christus. Behoud me toch, zonen Davids, ontferm u mijner. Amen. We zingen Psalm 66, het 9e vers.
Thank you.
samen danken. Groot en heerlijk God, uw naam zij gedankt en geprezen voor alles wat u ons nog in uw goedheid hebt gegeven. We mochten samen luisteren naar uw woord, naar dat werk van de Heilige Geest, zoals ons dat in de schrift getekend wordt en zoals dat ook in onze belijdenis vastgelegd is. Heren, laten we het beseffen dat we er maar zo weinig van verstaan, dat we er ook maar zo weinig van kunnen zeggen, maar dat het eigenlijk gaat om de beleving daarvan. En dan is het een wonder. Dan is het een wonder dat voor een groot deel ook niet eens in woorden uit te drukken is. Dan is het een wonder waardoor een mens ook overweldigd kan worden. Dat te mogen ervaren. Dat die Christus dierbaarheid en gepastheid krijgt doordat de Heilige Geest onze ogen ervoor opent. Dat die Christus aan ons hart gelegd wordt doordat de Heilige Geest hem zoekt te verheerlijken. En dat het geloof gewerkt wordt en het geloof werkzaam mag wezen, opdat we Christus en zijn weldaden deelachtig zijn mogen. En dan dat andere, heren, achter is ook meer van te zeggen, maar dat is ook een zaak die beleefd moet worden. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar dan die Geest is er. En die Geest neemt het op voor al die mensen die het zelf niet kunnen. Die mensen die zelf aan het eind raken en die met smart en met schaamte moeten beleiden, heren, nu weten we het nog niet. O God, wij bidden van u dat u het evangelie, zoals we het gehoord hebben, ook wilt uitwerken en toepassen aan onze harten. En dat u geven wilt dat het uw volk tot vertroosting en tot bemoediging mag wezen. Dat u ook geven wilt dat degenen die er buiten staan en er vreemdelingen van zijn, vanavond gehoord zullen hebben. En dat het ook tot hen door zal mogen dringen. En dat ze het echt eens geloven zullen. Dat buiten Jezus geen leven is, maar buiten de Heilige Geest ook niet. Omdat ze zich zullen haasten. Om nu, terwijl het nog het genade tijd is, de geborgenheid te zoeken bij u, o drieënige God. Gedenk ons in het verdere van deze week. Bekwaam ons tot alle taken die gij ons te doen geeft. Zegen gij het onderwijs, ook het schoolonderwijs aan onze kinderen. Zegen met name ook als in het onderwijs de naam van de Heere Jezus genoemd wordt. En laat dat woord, laat dat evangelie in kinderharten mogen indalen. Heren, wij bidden van u, bouw uw kerk ook uit de jeugd der gemeente. En trek ze opdat ze vroeg uw discipelen mogen zijn, vroeg u de Heere mogen volgen en dienen. En neem zo ons allen genadig voor uw rekening, voor Jezus, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 72 en daarvan het achtste vers. Psalm 72, het achtste vers. Zo moet de koning eeuwig leven.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.